Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Hallo beste luisteraars, wat leuk dat jullie luisteren. We gaan het vandaag hebben over eosinofielen, een makkelijk hulpmiddel om te bepalen of een ICS zinvol kan zijn bij COPD. Dit helemaal in kader ook natuurlijk van de oktober stop met roken maand. En dit is een critically appraised topic en die ga ik bespreken met Sandra Aangevaren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent kaderhuisarts astma COPD.
Ja.
Bij de huisartsorganisatie Onze Huisartsen van Arnhem en Omgeving. En ik ben Femke Veldman, huisarts. En jij hebt deze critically appraised topic heb jij samengeschreven met Erik Bischoff.
Ja, met Erik Bischoff samen,
ja. Ja, nou, een heel boeiend onderwerp. We gaan het straks over de kat hebben. Maar eerst even belangrijke informatie vooraf. Ten eerste, ja, welke lastige situatie komt een huisarts nou tegen in zijn huisartspraktijk waar dit een antwoord op gaat zijn?
Ja, ik denk dat het wel vaker voorkomt, maar bijvoorbeeld wat heel lastig kan zijn is je wordt gebeld door thuiszorg. Onze zwakbegaafde COPD-patiënt kan absoluut niet puffen. Hij heeft vaak een exacerbatie gehad en nou heeft hij een inhalatiecorticosteroïd voorgeschreven gekregen, maar het gaat niet. En hoe belangrijk is dit? Ja. Moeten we hiermee doorgaan? Want Hij vernevelt voor de luchtwegverwijders. Nou is het zo dat je hebt ICS-verneveling, maar dat is heel erg duur. En het is sowieso al heel veel gedoe om bij deze patiënten puffen. En ze willen weten, moeten we dit continueren?
Ja, draagt dit bij?
Ja.
Ja. Ja, lastige situatie. Ik kan me voorstellen dat er dit is wel een wat uniekere situatie.
Ja.
Want eigenlijk alle mensen met COPD, waar je voor de keuze staat of iemand wel een ICS moet gebruiken, of waarbij je beoordeelt of de ICS gestopt kan worden, daar speelt dit natuurlijk.
Ja, want er zijn veel mensen die een ICS gebruiken, terwijl ze het waarschijnlijk niet nodig hebben. En dat is wel lastig, omdat het ook bijwerkingen kan geven.
Ja.
Lokaal kunt schimmelinfecties krijgen, maar het kan ook leiden tot longontstekingen. En dat weet je van tevoren niet goed. En het is ook nog eens lastig dat je bij een longaanval niet zeker weet, is het een longontsteking of is het gewoon puur een verslechtering van de COPD om een andere reden?
Ja, ja. Nee, dit is dus een heel herkenbaar vraagstuk. En wat zou nou hierbij kunnen helpen om die keuze te maken, kort gezegd?
Ja, eigenlijk zijn we al langere tijd op zoek naar van wat is iets, wat kan ons helpen om die keuze te maken voor die inhalatiecorticosteroïden. Omdat het vaak lastig is. En we doen het bij frequente longaanvallen. Omdat dat ook is de reden waarom je een inhalatiecorticosteroïde geeft, om de longaanvallen te verminderen. Waarbij je dus niet weet waarom zijn die longaanvallen er. En we weten dat er ook een bepaald subtype van longaanvallen is die door eosinofiele inflammatie komt. Dus daarom werd gedacht, nou mogelijk kunnen we die eosinofiele bepalen om te kijken wat het risico is op longaanvallen. En kan die inhalatiecorticosteroïde daarbij helpen. En dan blijkt dus inderdaad uit onderzoek, lijkt het erop dat die eosinofiele bepalen kan helpen om te zien van tevoren of het zinvol zou zijn om de ICS te geven.
Ja. Ja, want nogmaals, je zegt het ICS wordt gegeven om de longaanvallen te verminderen.
Ja.
Het verandert niks op de klacht overdag van de patiënt.
Nee, het is anders als bij astma. Dus het heeft geen zin om het te starten. Je zegt nou, de patiënt die is regelmatig kortademig of vaak aan het hoesten. Want als iemand echt gediagnosticeerd is met COPD, zal daarop de ICS niet helpen.
Ja.
Het is echt puur om de longaanvallen te verminderen.
Ja. Nou, de huidige standaard, pakken we die er even bij. Wat zegt die momenteel?
Nou, die gaat dus inderdaad op die longaanvallen zitten. Zeg bij frequente longaanvallen of astma als comorbiditeit. Sommige mensen hebben natuurlijk gewoon echt en astma en COPD.
Ja.
Ja, dan zul je het altijd moeten starten. Maar bij die frequente longaanvallen is natuurlijk de vraag wat de oorzaak is. Want als frequente infecties de oorzaak zijn van de longaanvallen, ja, dan zal die inhalatiecorticosteroïde niet zoveel toevoegen. En mogelijk zelfs schadelijk zijn.
Ja.
En er is eerder in de standaard niet voor gekozen om de eosinofielen te bepalen, omdat de evidence die ervoor was eigenlijk allemaal gedaan was bij mensen met echt een ernstig COPD. Wat er toen beschikbaar was aan evidence, zei ze, ja, dat is toch te veel op de ziekenhuispopulatie gericht.
Ja.
En dat is een andere populatie als wij in de huisartsenpraktijk hebben.
Ja.
En er is nu wat nieuwe evidence bijgekomen, ook nieuwe reviews. En daarin lijkt het toch zo te zijn dat ook voor een matig ernstig COPD het kan helpen om die eosinofielen te bepalen.
Ja, nou, daar gaan we natuurlijk zo meteen helemaal over hebben, want dat hebben jullie helemaal geanalyseerd. Je zegt meerdere longaanvallen per jaar. Nog even, hoeveel?
In meer dan één of één ernstige met de ziekenhuisopname.
En hoe doen de huisartsen dat op dit moment?
Nou, op basis, de standaard wordt niet helemaal gevolgd, want op basis van de wat nu in de huisartsstandaard staat, zou je eigenlijk adviseren dat ongeveer 25% van de mensen een ICS gebruikt. Mm-hmm. En we zitten op ongeveer 60%. Het is natuurlijk ook lastig bepalen wie wanneer baat bij heeft. Niet alle huisartsen zijn ervan op de hoogte dat het alleen helpt om de longaanvallen te verminderen. En het is ook nog eens best wel lastig als mensen het eenmaal ooit gekregen hebben om ze weer te laten stoppen.
Ja, ja, je zegt het is moeilijk om het af te bouwen. Dat is ook zo. Het zijn middelen waar de mensen zelf aan verknocht zijn, denken het nodig te hebben. Wat zou je daarover kunnen uitleggen aan de luisteraar?
Nou, het is belangrijk om voordat je bij iemand gaat stoppen met een inhalatiecorticosteroïd, om heel goed de patiënt voor te lichten. Want ze hebben inderdaad vaak het gevoel dat ze iets wordt afgepakt. Dus het is belangrijk om ze uit te leggen wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van het ICS-gebruik. En vooral dat ze er mogelijk longontsteking van kunnen krijgen. En als je dan stop je het in één keer. Dus niet langzaam afbouwen, maar gewoon in één keer stoppen. En daarbij is het ook belangrijk om tegen mensen te zeggen dat ze de eerste weken daarna, dat de kans best wel groot is dat ze meer gaan hoesten. Maar dat weer overgaat.
Dat het erbij hoort bij
dat
het stoppen.
Dat hoort erbij, hoort bij het stoppen. En dat komt niet omdat ze het nodig hebben, maar dat komt ook gewoon omdat het een reactieve hoest is bij het stoppen van de inhalatiecorticosteroïden. Ja. En als je dat goed uitlegt van tevoren, dan zullen mensen niet direct teruggrijpen. En daarbij zou ik wel altijd nog de mogelijkheid openhouden, als het vervolgens slechter gaat en iemand krijgt meer longaanvallen, dat je het wel openhoudt om het toch weer te gaan starten.
Ja.
Want je weet natuurlijk niet goed, hè, dat er is misschien van tevoren zijn in ieder geval niet de eosinofielen bepaald. En je weet vaak niet precies op welke indicatie het ooit gestart is.
Ja.
Mocht je nou een tijdje gestopt zijn en het gaat niet goed, kun je altijd nog starten. Eventueel dus met de eosinebepaling van tevoren.
Ja. Ja, daar komen we zo meteen nog op terug, van hoe je dat dan moet aanpakken als je al ICS gebruikt en dan bepalen of later bepalen. Daar komen we op terug. Zullen we nu eerst eens naar de eosinofielen kijken. Wat is eigenlijk hun rol bij COPD? Wat doen zij?
Het is wat anders als bij astma. Dus het is niet zo dat als mensen een hoog eosinofiele gehalte hebben bij COPD, dat ze dan eigenlijk ook astma erbij hebben.
Ja.
Het is echt een andere aandoening. Net als dat je bij astma verschillende fenotypes hebt, is dat bij COPD ook het geval. En wat we weten is dat bij de eosinofiele inflammatie bij COPD kunnen de ICS wel helpen. In tegenstelling tot de biologicals. Want die grijpen aan op een bepaald interleukine dat er bij COPD niet bij betrokken is. Dus het is niet te vergelijken met de eosinofilie bij astma.
Ja. Ja, dat is al punt 1. Dat het dus niet een soort van verkapt astma combinatie is.
Nee. Ja. En je kunt natuurlijk altijd hebben dat bij COPD-patiënten astma niet goed uitgesloten is en dat ze daadwerkelijk wel astma erbij hebben. Nou ja, dan moet je natuurlijk sowieso een ICS starten. Maar dat is eigenlijk een ander diagnostisch traject. Als je ziet dat ze het allebei hebben, dan zullen mensen altijd een ICS nodig hebben.
Ja.
Maar dat is niet de eosinofiele-inflammatie waar we het nu over hebben, puur bij de COPD'ers.
Ja.
Dus het is niet een teken van astma, maar het kan ook een rol spelen bij COPD.
Ja. En dan bij de een meer dan bij de ander.
Ja, er zijn duidelijke verschillen tussen mensen.
Ja.
Er zijn gewoon verschillende fenotypes van de COPD. Net als dat je emfyseem hebt of meerdere bronchitis. En zoals de eosinofiele inflammatie ook een van de subtypes van de COPD die je kunt hebben.
Ja. En zo komen we bij jullie onderzoeksvragen. Ten eerste, voorspelt het eosinofiele gehalte in het bloed het effect van ICS op de frequentie van longaanvallen bij mensen met een matig ernstig COPD die een longaanval hebben gehad in het afgelopen jaar? Nou, dat is de eerste vraag. En zo ja, voorspelt dus het eosinofiele gehalte in het bloed het effect van een ICS? Wat is dan de beste afkapwaarde? Nou, begin maar. Wat hebben jullie gevonden?
Nou, we kwamen nu op uit dat ook bij de bij de matige ernstige COPD, dat er een effect wordt gezien van de eosinofielen. Dat we zien dat als de eosinofielen hoger zijn, dat mensen meer baat hebben bij het ICS. En dat is ook een lineair verband. Hoe hoger de eosinofielen, hoe groter de kans dat de ICS effect zullen hebben.
Ja. En dat is dus bij de matig tot ernstig COPD'ers?
Ja, de meeste onderzoeken zijn gedaan in de ziekenhuizen. Maar het is ook bij de matig ernstige COPD'ers nu gevonden.
Ja.
Dus dat is heel interessant, want dat is ook goed bruikbaar in de huisartsenpraktijk.
Ja.
En dat geeft ons dus een richting wanneer we wel of niet de ICS kunnen starten.
Ja, heel handig.
Ja. En we weten dus dat hoe hoger het eosinofielengehalte, hoe groter de kans dat het zal werken. Maar dan is het natuurlijk altijd nog lastig, wat is het afkappunt?
Klopt.
Want je moet natuurlijk per patiënt kiezen, geef ik het wel of geef ik het niet? En het lijkt erop dat het beste afkappunt rond de 200 cellen per microliter zou zijn. Of wat wij dan vaak in het lab zien, hier in de omgeving in ieder geval, is dat 0,2.
Ja, ja. Deze waardes, dat is handig om dat even in de show notes te zetten. Dat is natuurlijk ook na te lezen in het artikel. Ja. We zetten het dus ook bij de show notes. 0,2 of 200 cellen per microliter.
Ja.
En dan heb je ook nog een absoluut getal of een percentage. Wat maakt dat nog uit?
Ja, in Nederland gebruiken wij meestal de absolute getallen, maar vaak worden de percentages ook weer gegeven. In andere landen werken ze weer vaker met de percentages. Het kan allebei. Het voordeel van percentages is dat mensen die altijd heel hoog of heel laag in een leukocyte zitten, het absolute aantal mogelijk wat minder zegt. En dus dan heeft het voordeel om percentage te gebruiken. Maar het nadeel is dat als iemand ziek is op dat moment, als hij verkouden is of een buikgriep, het maakt niet zoveel uit. Maar als er andere witte bloedcellen, zoals bijvoorbeeld de neutrofielen, verhoogd zijn, dan wordt automatisch het percentage van de eosinofielen lager.
Ja.
Dus als je naar percentage kijkt, en dat kan ook, dan lijkt het beste afkappunt de 2% te zijn. Kijk dan ook even of dat iemand niet ineens een heel hoog aantal neutrofielen heeft, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Want dan krijg je gekke waardes.
Ja. Ja, dit is echt een waarde waar we een beetje een gevoel voor moeten ontwikkelen.
Ja.
Dat hebben we tot nu toe eigenlijk niet hiervoor gebruikt. Dus die 0,2 of 200 wordt dan de afkapwaarde. Daarboven heeft een ICS zin, daaronder niet. En hoe moet ik dat zien? Als je zegt hoe meer, hoe erger. Zijn er nog meer waardes waarbij we dat gevoel kunnen krijgen? Je zegt ergens in het artikel ook onder de 100.
Ja, onder de 100 zien we echt als een lage waarde. Die wordt in veel onderzoek in ieder geval aangehaald van nou daaronder lijkt de ICS in ieder geval geen zin te hebben.
Ja.
En nou lijkt het ook nog zo te zijn dat er uit sommige onderzoeken komt dat de proteobacteriën bij mensen met een eosinofielengehalte onder de 100 verhoogd is. En met als gevolg dat zij dus ook een hogere kans hebben op een pneumonie. Dus op het moment dat je een ICS zou geven aan mensen met een waarde van onder de 100, dan heb je dus een nog hogere kans op een pneumonie en een nog lagere kans dat het werkt om de longaanvallen te verminderen.
Ja. Ja, dus onder die 100 is wel echt een waarde waarbij de ICS bijna gecontraindiceerd is.
Ja, zo zou je het bijna wel kunnen zeggen. Ook om in de GOLD-richtlijnen, de internationale richtlijn die zowel door ziekenhuizen als door huisartsen gebruikt worden, daar wordt ook echt wel geadviseerd om het onder de 100 niet te starten.
Ja.
Daar is wel nog een kanttekening bij te maken. Als iemand net prednison heeft gehad, dan gaan de eosinofielen omlaag.
Ja.
Dus je moet dat niet testen heel kort na een kuur.
Ja. Hoe komt dat, dat die bacterie meer is bij minder eosinofielen?
Dat weten ze niet zo goed. Dat is niet bekend. Dus eigenlijk, het is aangetoond in sommige onderzoeken. Het is ook niet heel uitgebreid onderzocht nog. Maar er is aangetoond dat die proteobacteriën dan meer zijn. En dat dat dus waarschijnlijk de oorzaak is dat er dan meer longontstekingen ontstaan.
Ja, want wat is er aangetoond in wetenschappelijk onderzoek als er ICS gestart wordt onder de 100? Dat er meer longontstekingen zijn?
Ja, dat er meer longontstekingen zijn en dat het ICS minder invloed of geen invloed heeft op het ontstaan van een longaanval.
Ja, ja, goed. Nou, dat is
en dat is de reden waarvoor je een ICS geeft bij COPD.
Ja. Ja, dus dan is de cirkel weer rond. Ja. Niet geven onder de 100.
Nee, ja. En je zou kunnen zeggen, eigenlijk zeggen ze als je een eosinofiele gehalte van boven de 600 hebt of boven de 0,6, dan moet je je afvragen of het wel COPD is. Dat is eigenlijk namelijk meer, zulke hoge waarden zien we meer bij astma.
Ja. En andere waardes nog waar we wat mee kunnen?
Nou, ze hebben in de GOLD-richtlijn zeggen ze bijvoorbeeld boven de 300 sowieso start en onder de 100 niet en ertussenin overwegen.
Ja.
En waarschijnlijk ook daardoor hè, dat de andere onderzoeken komen uit op een afkapwaarde van 200. Maar dan zou je in ieder geval kunnen zeggen, nou ja, boven de 300 wordt het eigenlijk altijd wel geadviseerd. Dat dan de kans wel erg groot is dat de ICS zullen helpen.
Ja.
Maar ook bij lagere waardes is dat dus nog aangetoond.
Tijd voor een samenvatting. Tot de 100 is een ICS niet bijdragend om de longaanvallen te verminderen. Maar het heeft wel een groter risico op het ontstaan van longinfecties. Mogelijk doordat de bacteriën in hogere mate aanwezig zijn in de longen. Tussen de 100 en de 300 zegt de Engelse richtlijn van nou overweeg. Maar hier wordt genoemd de afkapwaarde van 200 dat een ICS zinvol kan zijn.
Ja, dat is wat gevonden is in de reviews die wij gebruikt hebben.
Ja.
In een grote meta-analyse is gedaan en daar kwam dat getal uit. Het is natuurlijk nog de vraag wat de NAG-standaard zal gaan zeggen.
Ja, dat wordt de vraag.
Ja. Nee, ons advies is om voor de volgende NAG-standaard om deze onderzoeken mee te nemen en te overwegen om toch de eosinofielen mee te nemen in de standaard.
Ja. En boven de 600, nou denk dan echt nog even aan astma.
Ja, dan
astma.
Moet je even aan de diagnose heroverwegen van weet je het zeker dat COPD is?
Of alleen COPD?
Ja, en of dat er mogelijk iets anders speelt. Hè? Want een parasiet kan natuurlijk ook een hoog eosinofiele gehalte geven. Dat zal niet heel vaak voorkomen. Maar als boven de 600 zit je wel in echt hoge waardes.
Ja. Maakt het dan nog uit wanneer je dit prikt? In de zomer of in de winter of juist voor of na een longaanval of longontsteking? Behalve dat de absolute waardes natuurlijk hoger kunnen zijn en de percentages dan een beetje anders kunnen worden als iemand ziek is?
Ja, dus dan zou je inderdaad meer naar de absolute waardes gaan kijken als iemand ziek is. Op zich, als iemand een longaanval heeft op basis van eosinofiele inflammatie, dan wil je dat juist graag weten. Dan is dat de reden om een inhalatiecorticosteroïde te starten. Dus daarvoor zou het niet uitmaken. Wel als je prednison hebt gegeven, want dan gaat het echt fors omlaag, de eosinofiele gehalte. En in de zomer of in de winter, het kan natuurlijk zijn als iemand hooikoorts heeft, dat de eosinofiele gehalte omhoog gaat.
Ja.
Maar vaak weet je dat natuurlijk wel van je patiënt, of dat die hooikoorts heeft of niet. Maakt de kans op astma natuurlijk ook weer iets groter.
Ja.
Maar je zou, als het bekend is dat iemand hooikoorts heeft, dan zou het inderdaad een eosinofiele hoger kunnen zijn in de zomer.
Ja, oké. Zijn er nog andere dingen waar we aan moeten denken? Wanneer te prikken?
Nee, dus verder niet iets waar je nog rekening mee moet houden.
Nee, oké. En stel dat ik nou iemand heb die COPD heeft en al een ICS gebruikt. En dan zou ik willen overwegen om die te stoppen. Hoe kan ik dan de eosinofiele gebruiken?
Ik zou eerst kijken naar wat de indicatie is geweest. En bijvoorbeeld als het is geweest van nou iemand had frequente longaanvallen. Wat dus in principe een goede indicatie is, kun je kijken, zijn daarna ook daadwerkelijk die longaanvallen afgenomen? Want als die longaanvallen niet zijn afgenomen, dan is het de reden om te stoppen met de ICS. En als iemand al lange tijd helemaal geen longaanvallen meer gehad heeft, is het ook een reden om te stoppen, om te kijken van, kan iemand niet zonder? Mocht iemand dan, nou ja, de eerste weken zal hij sowieso wat gaan hoesten, maar mocht iemand daarna toch weer meer klachten krijgen, dat mocht iemand daarna weer longaanvallen krijgen, dan zou ik wel gaan testen of de eosinofielen verhoogd zijn.
Ja, wanneer kan dat ongeveer als je gestopt bent?
Ja, er zijn niet heel precieze cijfers over bekend. Het is ook niet precies bekend van na prednison, na hoeveel tijd het weer
Normaal is.
Helemaal normaal is. Maar ik zou er zeker zo 3-4 weken aanhouden. Dat lijkt een redelijk veilige periode, maar je weet het niet zeker.
Ja. En als je nou een patiënt hebt met COPD en die gebruikt een ICS, heeft het, en je vraagt je af of het zinvol is, heeft het dan zin om op dat moment de eosinofielen te prikken om je te helpen in die keuze om te stoppen?
Dat is waarschijnlijk wat minder zinvol. Er zijn ook onderzoeken inderdaad meegedaan dat mensen de ICS al gebruikten en dat het op basis van het eosinofielengehalte gestopt werd. Maar die resultaten kwam eigenlijk uit dat dat geen invloed had, dat eosinofiele gehalte. En dat is ook een beetje lastig, want er is wat discussie over of dat de inhalatiecorticosteroïden het eosinofiele gehalte kunnen doen dalen. Ja. En er zijn wel onderzoeken waaruit komt dat het wel degelijk daalt als je ICS gebruikt. En sterker nog, het lijkt erop dat het met name daalt bij de mensen voor wie het goed werkt.
Oh ja.
Dus dan heb je juist kans dat je, als je het gaat stoppen bij mensen met een lage eosinofiele gehalte, dat je het stopt bij iemand voor wie het goed werkt.
Ja.
En dat is dus waarschijnlijk de reden dat het bij die observationele onderzoeken er niet uit is gekomen. Dus dat zou ik niet aanraden, om eosine te gaan bepalen bij mensen die reeds een ICS gebruiken.
Ja. Ja, want of het eosinofiele gehalte is laag omdat de ICS goed werkt.
Ja.
Of het is laag omdat iemand van zichzelf een laag eosinofiele gehalte heeft. Nou, dat zijn nogal twee verschillende groepen.
En dat, dus dat is lastig. Dat is lastig te bepalen op die manier.
Ja.
Dus dat zou ik niet adviseren.
Nee, helder. Dus stoppen als dat kan. En dan daarna
zou je daarna eventueel kunnen bepalen als je ziet dat het, als je toch twijfelt of ze mensen het niet nodig hebben.
Ja, ja, handig. Nou, zo is er heel veel voorbijgekomen. Wat, wanneer, hoe te handelen. Kan jij de boel eens even samenvatten? Zodat de huisarts morgen alles op rijtje heeft voor de patiënt met een ICS-vraagstuk.
Nou, als iemand COPD heeft en die heeft er regelmatig longaanvallen bij. En je wilt dus gaan overwegen, zou ik een inhalatiecorticosteroïde kunnen starten om die te doen verminderen. Dan zou je de eosinofiele erbij kunnen bepalen, waardoor je nog een extra indicatie krijgt of je wel of niet moet starten. En waarschijnlijk wordt dan het afkappunt rond de 200 cellen per microliter of 0,2... om te bepalen van is het wel of niet zinvol om die ICS te starten. Omgekeerd kunnen we dat nog niet zeggen voor het stoppen van de ICS. Maar het is wel, we weten wel dat op dit moment waarschijnlijk veel te veel mensen en inhalatiecorticosteroïde gebruiken. Dus we hopen dat hiermee in de toekomst minder mensen onnodig een inhalatiecorticosteroïde krijgen. Ja, en dat het mogelijk bij andere mensen die het al gebruiken afgebouwd kan worden.
Ja, nou helder. Ik weet hoe ik verder moet met dit vraagstuk in de praktijk. Hoe is het met jouw patiënt afgelopen?
Nou, die had een eosinofiele gehalte van rond de 100. Dus we zijn niet gestart met inhalatiecorticosteroïden.
Nee, wat verstandig. Nou, dit was een podcast over de eosinofielen. Een makkelijk hulpmiddel om te bepalen of de ICS zinvol zijn bij COPD. Het was met Sandra Aangevaren en ik ben Femke Veldman. En ik mag natuurlijk ook nog de volgende podcast aankondigen. En dat is het nieuws met Marco Krukrink en Sjoerd Brugink. Sandra, heel veel dank. En luisteraars, succes in de praktijk en tot de volgende podcast.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!